Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw samen de gelegenheid krijgen om te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. U heeft het reeds vernomen, paus Franciscus is opnieuw op reis. Een lange apostolische reis, de langste eigenlijk van zijn pontificaat en dat op 87-jarige leeftijd. Het is toch een heel bewonderenswaardig initiatief van paus Franciscus om Azië nog te gaan bezoeken, deze vier Aziatische landen, tijdens deze apostolische reis naar Indonesië, Papua Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore. En dat van 2 tot en met 13 september van dit jaar. Dus nog voordat hij naar ons land komt, reist hij nog een heel groot deel, of een heel groot deel van Azië af eigenlijk, om pastorale bezoeken te brengen en uiteraard de katholieke gemeenschappen nabij te zijn, opnieuw te werken aan ecumenische en interreligieuze dialoog en alle andere zaken die paus Franciscus steeds weer centraal stelt in zijn pontificaat. We gaan nu uiteraard in de komende afleveringen, en dat zullen er wel heel wat zijn, zo'n lange reis betekent ook wel wat veel gebeurens en veel toespraken. We willen u zoveel mogelijk informatie meegeven over die apostolische reizen. Laten we daarom deze aflevering beginnen met even te gaan kijken naar het eerste land dat paus Franciscus bezoekt. Dat is namelijk Indonesië. We hebben het schema al kunnen overlopen. In deze aflevering nemen we de tijd om stil te staan bij de situatie in Indonesië. Om de situatie van het land waar paus Franciscus naartoe gaat wat beter te begrijpen. En zullen we, indien ons daar nog genoeg tijd voor rest, ook kunnen luisteren naar de eerste toespraak van de paus. Dat is een belangrijke, zet de toon zeg maar voor het apostolische bezoek aan en de apostolische reis aan Indonesië. En dat is de toespraak aan de autoriteiten. Het christendom arriveerde voor het eerst in Indonesië in de 7e eeuw, maar het kreeg pas voet aan de grond in de 16e eeuw, toen verschillende katholieke missionarissen, die de Portugezen vergezelden, in de archipel begonnen te prediken. De Nederlanders, die de Portugezen in 1605 verdreven, introduceerden het Calvinistische protestantisme. En het katholicisme werd tot 1806 uit het gebied verbannen. Katholieke missionarissen konden terugkeren naar Indonesië in 1807, toen de eerste apostolische prefectuur werd opgericht in het toenmalige Batavia, het huidige Jakarta. De katholieke kerk breidde haar aanwezigheid uit in de 19e en 20e eeuw, toen andere missionarissen van verschillende religieuze congregaties arriveerden. In de eerste 2 decennia van de 20e eeuw werden andere apostolische prefecturen opgericht. De oostelijke regio's werden toevertrouwd aan de missionarissen van het Heilig Hart. Borneo en Sumatra aan de Kapucijnen en Nusa Tenggara en Flores aan de missionarissen Verbieten. In 1924 hielden de bisschoppen van Indonesië hun eerste vijfjaarlijkse bijeenkomst. De bijeenkomsten werden onderbroken tijdens de Japanse bezetting, de periode 1942 tot 1945, die een abrupte terugslag betekende voor de kerk, met de internering van bijna alle missionarissen die in de archipel werkten. In het jaar 1940 werd de eerste Indonesische bisschop gewijd, de jezuïet Albertus Soekjapranata. In 1955, na de totstandkoming van diplomatieke relaties tussen de Heilige Stoel en de pas opgerichte Indonesische Republiek, in 1950 was dat, hervatten de bisschoppen van Indonesië hun plenaire zittingen en richtten de Hoge Raad van Indonesische Bisschoppen op. De kern van de toekomstige Indonesische Bisschoppenconferentie, die in 1987 werd opgericht. In 1961 vestigde Paus Johannes de 23e de katholieke hiërarchie door het grondgebied in 6 kerkelijke provincies te verdelen. En in 1967 werd Monseigneur Justinus Darmowujono de eerste Indonesische kardinaal. In 1970, na het Tweede Vaticaans Concilie, vaardigden de Indonesische bisschoppen hun eerste richtlijnen uit over het gedrag van katholieken in de Indonesische samenleving, gebaseerd op de Pancasila-principes. De verdediging van de 5 grondwettelijke beginselen waarop de Indonesische staat is gegrondvest, is sindsdien een constant kenmerk van de Indonesische kerk. Paus Franciscus is de 3e paus die Indonesië bezoekt. De eerste was de heilige paus Paulus VI, die op 3 december 1970 in Jakarta stopte tijdens zijn apostolische reis naar Oost-Azië, Oceanië en Australië, van 25 november tot 5 december van dat jaar. Hij werd ontvangen door de Indonesische president Suharto en droeg de mis op in een stadion in de hoofdstad. De heilige paus Johannes Paulus II bezocht het land van 9 tot 13 oktober 1989 als een onderdeel van zijn 44ste internationale apostolische reis met een tussenstop in Jakarta, Java, Flores en Oost-Timor, dat toen deel uitmaakte van Indonesië. Kijken we even naar de religieuze context van het land. Met ongeveer 276 miljoen inwoners is Indonesië het dichtstbevolkte moslimland ter wereld. Bijna 90% van de bevolking belijdt de islam. En hoewel moslims een overweldigende meerderheid vormen, is Indonesië geen islamitische confessionele staat, maar is het gestoeld op dus het Pancasila, de 5 principes die zijn vastgelegd in de grondwet. Geloof in 1 opperste God, rechtvaardige en burgerlijke menselijkheid, eenheid, democratie geleid door wijsheid en sociale rechtvaardigheid. En die garandeert ook aan alle gelovigen vrijheid van geloofsovertuiging. In die zin kunnen we zeggen dat Indonesië een multireligieuze en multietnische samenleving is. Zozeer zelfs dat er een soort van slogan is die het land hanteert: eenheid in verscheidenheid. Paus Franciscus zal het graag horen. Een bijzonderheid die heeft bijgedragen aan het historisch tolerante karakter van de islam in het land. En de katholieke gemeenschap heeft dan ook voordelen genoten van deze tolerantie. De 2 apostolische reizen van Paulus VI in 1970 en Johannes Paulus II in 1989 hebben bijgedragen aan het verstevigen van de goede relaties tussen de katholieke kerk en de Indonesische staat, die in recentere tijden verder zijn ontwikkeld door middel van samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs en cultuur. Aan de andere kant worden religieuze minderheden in sommige bepalingen van het Indonesische rechtssysteem nog steeds gestraft, zoals in het geval van de wet op godslastering. Ook wetten die de bouw van nieuwe gebedshuizen regelen en de wet op gemengde huwelijken. De belangrijkste bedreiging voor vrede en religieuze harmonie in Indonesië wordt gevormd door de verspreiding van de radicale islam, die de afgelopen decennia sectarische conflicten heeft aangewakkerd en dat in verschillende delen van de archipel. En aanleiding heeft gegeven tot lokale terroristische netwerken die banden hebben met Al-Qaeda en de zogenaamde Islamitische Staat, IS. In de afgelopen jaren hebben sommige rapporten een escalatie van geweld en discriminatie tegen religieuze minderheden, waaronder ook christenen, vastgesteld. De meeste schendingen daarvan werden geregistreerd in de provincie West-Java, Sumatra, het grootstedelijk gebied van Jakarta en de autonome provincie Aceh, waar de sharia van kracht is. Incidenten van islamitisch fundamentalisme werden eveneens geregistreerd op de Molukken tijdens het bloedige conflict tussen de christelijke, protestantse en moslimgemeenschappen in de jaren 2000 en 2001. Deze radicale randgroepen vormen echter nog steeds een minderheid en er is een aanzienlijk aantal gematigde moslims, leiders en intellectuelen die openstaan voor dialoog. Een toewijding die uiteraard gedeeld wordt door de katholieke kerk. We hoorden al dat de kerk dus sinds de 19e eeuw gestaag gegroeid is dankzij haar vermogen om het evangelie in de Indonesische samenleving te incultureren. Vandaag de dag is meer dan 3% katholiek en blijft dit aantal groeien. Hun aanwezigheid is echter niet homogeen. Aan de ene kant zijn er de bisdommen Ende, Ruteni, Atambua en Larantuka, die een overweldigende katholieke meerderheid hebben, en aan de andere kant zijn er minstens 8 bisdommen waar de katholieke gemeenschap niet meer dan 1% van de inwonende bevolking van dat bisdom dus uitmaakt. Ondanks haar kleine aantal is de kerk een levendige gemeenschap, waarin de gelovige leken een actieve rol spelen in het pastorale werk en actief deelnemen aan het sociale, economische en politieke leven van de natie. Het laatste decennium is het aantal religieuze roepingen echter afgenomen. Vergeleken met de jaren 80 hebben de noviciaten van vrouwelijke en mannelijke religieuze huizen een veel kleiner aantal postulanten en novicen. De Indonesische samenleving ziet de katholieke kerk als een erkende instelling en ze wordt gewaardeerd om haar sociale, gezondheids-, culturele en educatieve activiteiten die de etnische en culturele diversiteit van het land respecteren. De kerk is overigens ook aanwezig in het publieke debat en heeft haar standpunt over verschillende belangrijke kwesties kenbaar gemaakt. Zoals het standpunt over de doodstraf, u weet, Paus Franciscus die is daar volledig tegen, wil ook de afschaffing van de doodstraf, maar die doodstraf is dus nog steeds in voege in Indonesië. Maar ook kwesties zoals abortus, sociale kwesties, het milieu, bestrijden van alle vormen van fundamentalisme die het weefsel van de Indonesische samenleving ondermijnen, komen allemaal aan bod en daar heeft de stem van de kerk dus zeker een krachtige klank. Nu, in het licht van de uitdagingen die de religieuze, culturele en sociale veranderingen in de Indonesische samenleving met zich meebrengen, hebben de Indonesische bisschoppen in het afgelopen decennium hun aandacht vooral gericht op volgende pastorale prioriteiten. Onder meer het vernieuwen van de evangelisatie van de kerk, ook via de nieuwe media, langs de richtlijnen die Paus Franciscus aangeeft in de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, en gehoorgevend aan zijn oproep tot een kerk die naar buiten gaat. Verder het waarderen van de rijkdom van het multiculturalisme in de kerk en het versterken van de interreligieuze dialoog, als ook het bevorderen van het caritatieve werk van de kerk. In dit perspectief heeft de kerk bijzondere aandacht besteed aan jonge mensen, zodat zij hoofdrolspelers kunnen worden in het brengen van het evangelie naar de Indonesische samenleving en zo agenten van verandering voor gerechtigheid en vrede kunnen zijn in hun land. Het is in deze geest dat de bisschoppen de Indonesische Jongerendag hebben gelanceerd, die sinds 2012 elke 4 jaar jonge katholieken uit gans Indonesië samenbrengt. De bisschoppen willen verder ook de rol van katholieke gezinnen in de evangelisatie van de pluriforme Indonesische samenleving bevorderen. Een belangrijke aanwijzing die naar voren kwam uit de Nationale Conferentie van de Indonesische Katholieke Kerk over het gezin in 2015, getiteld Het Katholieke Gezin, Evangelie van Hoop, haar roeping en missie in de kerk en in de Indonesische plurale samenleving. Ja, we hoorden ook reeds dus het feit dat op een bepaald moment de Portugezen daar werden weggejaagd door de Nederlanders die het Calvinisme hebben geïntroduceerd in Indonesië. Het heeft dan ook een hele tijd geduurd eer dat de katholieken konden terugkomen. Maar daarom is die ecumenische dialoog, de dialoog tussen de verschillende christelijke denominaties die aanwezig zijn in Indonesië, ook belangrijk. En deze is goed ingeburgerd in Indonesië. En des te belangrijker in een land waar christenen natuurlijk een kleine minderheid vormen van ongeveer 10% van de bevolking. En die bestaat voornamelijk uit protestanten van verschillende denominaties, katholieken, ook orthodoxen en evangelischen. Christelijke kerken werken samen op verschillende wijzen. Het oudste en belangrijkste platform is de Communion of Churches in Indonesië, gevormd door traditionele protestantse kerken, waarmee de katholieke bisschoppen al enige tijd nauw samenwerken. Sinds 1980 verstuurt deze organisatie en ook andere platformen gezamenlijke kerstboodschappen uit. En in 2019 werkten ze samen bij de voorbereiding van de subsidie voor de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid van de christenen. Daarnaast werken de Indonesische bisschoppen samen met de protestanten als leden van de Fellowship of Evangelical Churches and Institutions, maar ook de Fellowship of Pentecostal Churches, Fellowship of Baptist Churches, Leger des Heils, de Zevende Dag Adventisten en de Orthodoxe Kerk maken daar ook allemaal deel van uit. En die komen ook regelmatig samen om kwesties van gemeenschappelijk belang te bespreken. Deze informatie, we zijn heel dankbaar aan onze collega's van de Vaticaanse media die dit hele interessante artikel hebben gepubliceerd, natuurlijk naar aanleiding van de reis van Paus Franciscus naar onder meer Indonesië. En het geeft ons een goed overzicht van de situatie van het land waar Paus Franciscus zich momenteel bevindt. Het is zo dat de paus, we hebben het programma al even overlopen, maar we kijken nog even daarnaar. Hij heeft het vliegtuig genomen om 4:15 in de namiddag. Op maandag 2 september was dat. Dan is hij naar Jakarta gereisd, waar hij dinsdag aankwam om 11:30 lokale tijd, waar ook een officiële verwelkoming heeft plaatsgevonden. En die we ook voor u, want we bekijken ook altijd die beelden, om u een beetje een idee te kunnen geven van hoe dat het daaraan toeging. Hij werd onder meer door de aartsbisschop van Jakarta opgewacht. Dat is kardinaal Ignatius Suharjo Hadrojamoto. En de andere prelaten natuurlijk die met hem meereizen, Zo konden we onder meer kardinaal Tagle herkennen, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. We zagen ook Monsieur Richard Gallagher, die verantwoordelijk is voor de relaties met, zeg maar, zou ik kunnen zeggen, buitenlandse zaken van het Vaticaan, onderdeel van het staatssecretariaat. En natuurlijk nog vele anderen die met hem meereizen. Woensdag 4 september heeft dus een verwelkomingsceremonie plaatsgevonden in het presidentiële paleis, bezoek aan de president zelf en ook een ontmoeting met de autoriteiten. En dat is altijd een belangrijk moment. Zoals u weet, Paus Franciscus is niet enkel de leider van 1,2 miljard katholieken wereldwijd en van de katholieke kerk, maar hij is ook staatshoofd van Vaticaanstad. En dus een bezoek van de Heilige Vader aan een land heeft altijd het karakter van een staatsbezoek. Een van de zaken die dan plaatsvinden is dus die ontmoeting met alle autoriteiten, meestal in het presidentieel of koninklijk paleis, al naar gelang de regeringsvorm van het land waar de paus op bezoek is. En dan volgt een wat langere toespraak die een duidelijk beeld geeft van de boodschap die Paus Franciscus eigenlijk naar het land in kwestie wil brengen. We gaan luisteren naar deze toespraak die dus gegeven werd aan de autoriteiten.
Distinte autorità, eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, illustri rappresentanti delle società religiose.
Meneer de president, dierbare autoriteiten, uw eminenties kardinalen, broeders bisschoppen, geachte vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen, van de verschillende religies, geachte vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, leden van het corps diplomatiek. Ik dank u hartelijk, meneer de president, voor de welkome uitnodiging om uw land te bezoeken en voor uw vriendelijke begroeting. Ik wens de gekozen president veel succes bij zijn werk in dienst van Indonesië, een uitgestrekte archipel van duizenden eilanden die door de zee worden omgeven en Azië met Oceanië verbinden. Je zou bijna kunnen zeggen dat, net zoals de oceaan, het natuurlijke element is dat alle Indonesische eilanden met elkaar verbindt, dat dat het wederzijdse respect is voor de specifieke culturele, etnische, linguistische en religieuze kenmerken van alle bevolkingsgroepen waaruit Indonesië bestaat. Het onmisbare bindweefsel dat het Indonesische volk verenigt en trots maakt. Uw nationale motto Bineka Tungalika, verenigd in verscheidenheid, geeft goed uitdrukking aan deze veelzijdige realiteit van diverse volkeren die stevig verenigd zijn in één natie. En het laat ook zien dat, net zoals de grote biodiversiteit die aanwezig is in deze archipel en een bron is van rijkdom en pracht, op dezelfde wijze de specifieke verschillen bijdragen aan het vormen van een prachtige mozaïek waarin elke tegel een onvervangbaar element is in het samenstellen van een groot origineel en kostbaar werk. En dit is uw schat, het is uw grootste rijkdom. Harmonie en respect voor diversiteit wordt bereikt wanneer elke specifieke visie rekening houdt met gemeenschappelijke behoeften en wanneer elke etnische groep en religieuze denominatie handelt in een geest van broederschap, het nobele doel nastrevend om het welzijn van allen te dienen. Het besef deel uit te maken van een gedeelde geschiedenis waarin ieder zijn eigen bijdrage levert en waarin de solidariteit van ieder deel met het geheel fundamenteel is, helpt de juiste oplossingen te vinden de ergernis van tegenstellingen te verminderen en oppositie om te zetten in effectieve samenwerking. Dit wijze en delicate evenwicht tussen de veelheid aan culturen en verschillende ideologische visies en de redenen die eenheid cementeren, moet voortdurend worden verdedigd tegen elke onevenwichtigheid. Het is, ik herhaal het nog maar eens, een ambacht, een werk dat aan iedereen is toevertrouwd, maar op een speciale wijze aan de politiek is toevertrouwd. Wanneer zij harmonie, eerlijkheid, respect voor de fundamentele rechten van de mens, duurzame ontwikkeling, solidariteit en het streven naar vrede tot doel heeft, zowel binnen de samenleving als met andere volkeren en naties. Vandaar de grootsheid van het politiek doen. Een wijs man zei dat politiek de hoogste vorm van liefdadigheid is. En dat is prachtig.
Diceva un saggio che la politica è la forma più alta della carità. È bello.
Per favorire una om een vreedzame en constructieve harmonie te bevorderen die vrede verzekert en krachten bundelt om de onevenwichtigheden en ellende te overwinnen die in sommige gebieden nog steeds bestaan, wil de kerk de interreligieuze dialoog versterken. Op deze wijze kunnen vooroordelen worden weggenomen en kan er een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen groeien, wat onmisbaar is om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan, waaronder het tegengaan van extremisme en intolerantie, die door de religie te verdraaien zichzelf proberen op te leggen door gebruik te maken van misleiding en geweld. In plaats daarvan, nabijheid, luisteren naar de mening van anderen, dit creëert de broederschap van een natie. En dat is iets heel moois, iets heel moois.
L'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza di una nazione. E questa è una cosa molto bella, molto bella.
De katholieke kerk stelt zich ten dienste van het algemeen welzijn en wil de samenwerking met openbare instellingen en andere actoren in de burgermaatschappij versterken, maar nooit proselytiseren. Nooit. Zij respecteert het geloof van iedere mens. En daarmee moedigt ze de vorming van een evenwichtigere sociaal weefsel aan en zorgt ze voor een efficiëntere en rechtvaardige verdeling van de sociale bijstand. En zo mochten we dus de woorden van Paus Franciscus beluisteren in een eerste deeltje van deze weergave van de toespraak van Paus Franciscus aan de autoriteiten. We gaan daar zo meteen mee verder, maar ondertussen is het voor ons tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We doen dat heel bijzonder voor het welslagen van de apostolische reis van de paus naar onder meer Indonesië. En we willen natuurlijk ook bidden op die manier voor het Indonesische volk en hen toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Daarna komen wij graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak van de Heilige Vader.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven aan de Indonesische autoriteiten bij de aanvang van zijn apostolische reis.
Ora un riferimento al preambolo della vostra Costituzione del 1945.
Ik wil nu graag verwijzen naar de preambule van uw grondwet van 1945, die waardevolle inzichten biedt in de richting van de weg die het democratische en onafhankelijke Indonesië is ingeslagen. En dit is een heel mooi verhaal. Wanneer je het leest, zie je dat het ieders keuze was. Tweemaal, in een paar regels, verwijst de preambule naar de Almachtige God en de noodzaak dat zijn zegen nederdaalt op de ontluikende staat Indonesië. En op dezelfde manier gaat de tekst waarmee je de basis van de grondwet opent, tweemaal over sociale rechtvaardigheid en roept op tot de oprichting van een internationale orde die hierop gebaseerd is als een van de belangrijkste doelen die bereikt moet worden ten behoeve van het hele Indonesische volk.
Sono dunque i principi fondamentali destinati a ispirare e orientare programmi specifici.
Eenheid in veelvoud, sociale rechtvaardigheid en de zegen van God zijn dus de grondbeginselen bedoeld om de specifieke programma's te inspireren en te leiden. Ze zijn als de ondersteunende structuur, de solide basis waarop het huis wordt gebouwd. En hoe kan het ook anders dan dat deze principes zeer goed passen bij het motto van mijn bezoek aan Indonesië, geloof, broederschap, mededogen. Jammer genoeg zien we in de wereld van vandaag echter bepaalde tendensen die de ontwikkeling van universele broederschap belemmeren. In verschillende regio's zien we het ontstaan van gewelddadige conflicten die vaak het gevolg zijn van een gebrek aan wederzijds respect, van het intolerante verlangen om koste wat kost de eigen belangen, de eigen positie of het eigen gedeeltelijke historische verhaal te laten prevaleren, zelfs wanneer dit leidt tot eindeloos lijden voor hele gemeenschappen en uitmondt in daadwerkelijke bloedige oorlogen. Soms ontstaan er gewelddadige spanningen binnen staten, omdat de machthebbers alles willen standaardiseren en hun visie opleggen, zelfs in zaken die aan de autonomie van individuen of groepen zouden moeten worden overgelaten.
Imponendo la propria visione anche in questioni che dovrebbero essere lasciate dall'autonomia dei singoli dei gruppi.
Aan de andere kant zijn er, ondanks de overtuigende beleidsverklaringen, veel situaties waarin het ontbreekt aan echte, toekomstgerichte betrokkenheid bij het opbouwen van sociale rechtvaardigheid. Als gevolg daarvan blijft een aanzienlijk deel van de mensheid in de marge achter, zonder de middelen voor een waardig bestaan te leiden en zonder de verdediging om het hoofd te bieden aan ernstige en groeiende sociale onevenwichtigheden die acute conflicten veroorzaken. En hoe wordt dit opgelost? Met een wet van de dood, dat we zeggen het beperken van geboorten, het beperken van de grootste rijkdom die een land heeft, namelijk geboorte. In uw land gaan gezinnen van 3, 4, 5 kinderen verder en het is te zien aan de leeftijd van het land. Ga alsjeblieft zo door. Het is een voorbeeld voor alle landen. Misschien, en het zal, u zal misschien ermee lachen, maar sommige gezinnen hebben liever een kat, een kleine hond en geen kind. Maar dat is niet juist. In andere contexten daarentegen geloven mensen dat ze het zoeken naar Gods zegen kunnen of moeten negeren, omdat ze het als overbodig beschouwen voor de mens en de burgerlijke maatschappij, die ze op eigen kracht moeten bevorderen, maar die daarbij vaak op frustratie en mislukking stuit. Integendeel, er zijn gevallen waarin het geloof in God voortdurend op de voorgrond wordt geplaatst, maar vaak om jammer genoeg gemanipuleerd te worden en niet te dienen om vrede, gemeenschap, dialoog, respect, samenwerking, broederschap op te bouwen, om het land op te bouwen, maar om verdeeldheid en haat aan te wakkeren. Broeders en zusters, tegenover deze schaduwen is het verheugend om te zien hoe de filosofie die de organisatie van de Indonesische staat inspireert, wijsheid en evenwicht uitstraalt. In dit verband maak ik mij de woorden eigen van Paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan dit paleis in 1989. Hij zei onder andere, door de aanwezigheid van legitieme verscheidenheid te erkennen, door de mensenrechten en politieke rechten van alle burgers te eerbiedigen en door de groei van nationale eenheid te bevorderen op basis van verdraagzaamheid en respect voor anderen, legt u de fundamenten van die rechtvaardige en vreedzame samenleving die alle Indonesiërs voor zichzelf wensen en die zij aan hun kinderen willen doorgeven. Ook al hebben de hierboven aangehaalde leidende beginselen in de loop van de historische gebeurtenissen niet altijd de kracht gehad om zich in alle omstandigheden te doen gelden, toch blijven ze geldig en betrouwbaar als een baken dat de te volgen richting aangeeft en waarschuwt voor de gevaarlijkste fouten die moeten worden vermeden. Meneer de president, dames en heren, ik hoop dat iedereen zich in zijn dagelijks handelen zal kunnen laten inspireren door deze beginselen en ze doeltreffend zal maken in de gewone uitoefening van zijn respectieve taken, want opus justitie pax, vrede is de vrucht van gerechtigheid. Want harmonie wordt bereikt wanneer ieder zich niet enkel inzet voor zijn eigen belangen en visie, maar met het oog op het welzijn van allen, bruggen bouwt, overeenkomsten en synergieën bevordert en zijn krachten bundelt om alle vormen van morele, economische en sociale ellende te verslaan en vrede en eendracht te bevorderen. Dierbare broeders en zusters, ga door op jullie weg die zo mooi en zo juist is. En zo breng ik een zegen aan een ieder. God zegene Indonesië met vrede voor een toekomst vol hoop. God zegene u allen. De woorden van Paus Franciscus tot de president en de autoriteiten in Indonesië. Diezelfde dag nog was er een privéontmoeting met de leden van de Sociëteit van Jezus, de andere Jezuïten dus. In de Apostolische Nunciatuur vond dat plaats. En dan was er ook nog een ontmoeting met de bisschoppen, met de priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke godgewijden, seminaristen en catechisten in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen. En een ontmoeting met de jongeren van de Scolas Occurrentes in het jeugdhuis Kra Pemuda. Op donderdag was er in Jakarta een interreligieuze samenkomst in de moskee waar de Heilige Vader aanwezig was. En ook een bijeenkomst van een ieder die werkt voor verschillende caritatieve instellingen in het hoofdkwartier van de Indonesische Bisschoppenconferentie vond dat plaats. En dan werd 's avonds de Heilige Mis opgedragen in het Gelora Bung Karno Stadion. En dan op vrijdag 6 september reist de paus naar Port Moresby op Papua-Nieuw-Guinea. En dat volgen we natuurlijk ook voor u in een volgende aflevering van Radio Vaticaan. Hoort u nog meer fragmenten van de reis in Indonesië en volgen we de paus naar Papua-Nieuw-Guinea, naar Oost-Timor en naar Singapore. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, in het bijzonder deze apostolische reis van Paus Franciscus in Azië. Graag tot een volgende keer.